Gemeente, vooraf nog enkele mededelingen. Dat is deze, dat de collecte vandaag bestemd is voor de kerk. Dus één rondgang. En dat volgende week de eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede voor de bouwkas. Dat alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Laten we dat met elkaar gaan zingen, gemeente, uit Psalm 69, het vierde vers. Ook op deze morgen maakt de Heere opnieuw zijn heilige wil aan ons bekend. En als we daarna geluisterd hebben, zingen we dan het gebed uit Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Ai, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. 51 vers 1, na de lezing uit Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing vindt deze morgen plaats uit 2 gedeelten uit het Nieuwe Testament. We lezen allereerst uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, de versen 39 tot en met 46. En de 2e schriftlezing is uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 5, vers 10. Dus allereerst Lucas 22, vers 39 tot en met 46. En daarna Hebreeën 4, de versen 14 tot en met hoofdstuk 5, vers 10. Dus allereerst Lucas 22 vanaf vers 39. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppel bloed die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen. En vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Hebreeën 4 vanaf vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Opdat hij ook in een andere plaats zegt, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de schriftlezing uit Gods woord. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel uit Lucas 22. Lucas 22 en dan met name de versen 41 tot en met 44. Daar luidt Gods woord de tekst voor de preek. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werden gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Tot zover. Zoeken we nu het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. En bidden we hem om zijn zegen over deze dienst. Willen we ook voorbeden en dankzegging doen voorbeden voor zuster Esselink. Haar gezondheid wordt minder en haar krachten nemen af. Denken we ook aan Willemijn Valerius die in het Sophia ziekenhuis verblijft. En we willen ook dankzegging doen met onze kosterbroeder Van Driel vanwege de geslaagde staaroperatie. Laten wij gaan bidden. Ja, Heere, dat mogen we op deze zondagmorgen doen. Uw aangezicht zoeken in gebed. U bent het die ons daartoe aanspoort om met vrijmoedigheid tot de troon der genade te gaan. Vrijmoedig. Niet omdat wij hier als gemeente in alle getrouwheid zijn samengekomen. Ook niet met vrijmoedigheid omdat wij nu zulke beste mensen zijn. Het tegendeel is waar. Heren, de enige grond voor die vrijmoedigheid is omdat er een hoge priester is. De grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Met bloed. Niet met bloed van een lam. Maar het bloed van hemzelf. Zijn eigen bloed. En alleen op grond daarvan is er de vrije toegang tot de troon der genade. En alleen daarom mogen we met alle vrijmoedigheid uw aangezicht zoeken. We bidden gelijk ook maar aan het begin van dit gebed of u ons daar een besef van wilt geven. Dat onze zonde en onze schuld zo zwaar is en zo hoog is. Wie kan voor u bestaan en leven? En zo hebben we het ook gezongen. Met die oude woorden, met die woorden uit die oude psalm. Dat onze schuld zo zwaar is en dat wij zo menigmaal tegen u hebben gezondigd. We bidden en smeken van u. Of dat u ons aan wilt zien in uw zoon. En om zijn verdiensten ons wilt reinigen van alle zonden. En dat u om zijn verdiensten naar ons wilt horen als wij deze morgen tot u bidden. Ja, we bidden u, Heere Jezus, dat u in uw voorbeden, als de grote hoge priester ook, onze gebeden wilt opnemen. Dat u ook het gebed van een jongen en van een meisje, van een man en van een vrouw uit de kerkbank wilt opnemen in uw voorbeden. Ook diegene die misschien niet kan bidden, die alleen nog maar kan roepen, ja, misschien niet eens meer dan zuchten kan. Heere, u bent toch die hoge priester die medelijden kunt hebben, die in alle dingen verzocht bent geweest en daarom ook een medelijdende hoge priester bent. Heere, wilt u ons dan zo aanzien in de omstandigheden waarin wij leven, in alle noden en moeite en zorgen? Wilt u betonen dat als wij vanuit die nood tot u roepen, u van ons weet, u ons kent. En wilt u zo ook diegene troosten die zo in de kerk is gekomen en zo tot u de toevlucht neemt? Schenk ons zo uw genade en uw zegen. En zo dragen we heel de gemeente aan u op. We zijn hier allemaal vanuit verschillende omstandigheden gekomen. Wilt u in het bijzonder met hen zijn die het moeilijk hebben? Bidden we voor de zieken in de gemeente. Zij die langdurig ziek zijn en elke dag geroepen worden om dat kruis op zich te nemen. Wat elke dag weer moeite geeft, terwijl het voor anderen misschien al gewoon is geworden. Wilt u ze daarin ondersteunen en sterken? En schenkt u ze genade om het kruis op zich te nemen achter de grote kruisdrager aan. Willen we ook heel bijzonder voorbeden doen voor zuster Esseling. Als op haar hoge leeftijd haar krachten minderen. De avond is gekomen in haar leven. De zon ondergaat. Heren, wilt u haar in dagen van moeite en van zwakte nabij zijn? Wilt u, hoewel haar krachten minder worden, sterken, zoals u dat alleen kunt? En mag ze een blij vooruitzicht van u ontvangen, die geleerd is in de weg van schuldbelijdenis en van verlossing, om het werk wat u hebt gedaan. Heere, dat doet u toch nog, dat u door uw Heilige Geest ogen opent, een zicht geeft op het heil in u. Wilt u zo, Heere Jezus, als de grote hoge priester, ook haar opnemen in uw voorbeden. We bidden u ook voor Willemijn Valerius. Als zij ook een moeilijke weg moet gaan, zij en haar ouders en allen die haar met liefde omringen. Heere, u weet hoe zwak ze is. Wees u haar nabij. Als zij tot u zucht en troost u haar hart als ze schrijend tot u vlucht. Mag ze in die weg ook het van u verwachten. Al zijn er dan zoveel dingen die wij niet begrijpen, mogen we ze voor u neerleggen. We bidden zo voor allen die een weg van moeite moeten gaan. Een onbegrepen weg. Een weg van eenzaamheid. Een weg waar anderen misschien niet van weten. Verborgen leed. Verborgen verdriet. We bidden zo ook voor hen die rouw en verdriet kennen in hun leven, om het gemis van een geliefde, een vader, een moeder, een man of vrouw, kind of kinderen, een broer of zus of een andere met wie we ons verbonden wisten. Heer, u bent het alleen die echt troost kunt schenken, waar mensen woorden tekort schieten. Wilt u zo ook alle nabij zijn die tot u roepen. We bidden voor heel de gemeente, voor jongeren en ouderen. Geef ons ook wat nodig is voor deze morgen. Om ook werkelijk te kunnen luisteren naar de prediking van uw woord. Heren, onze oren zitten vol. Vol met het lawaai van deze wereld. Ons hart is vervuld met de verleidingen en verlokkingen van deze wereld. Met wellicht een hart vol zorgen, waardoor we onmogelijk kunnen luisteren. Ja, heren, ons verstand is zo verduisterd dat we er helemaal niks van begrijpen. Wilt u het openen? Wilt u ons verstand verlichten? Ja, schenk ons de gave van uw geest om zo te luisteren dat we de stem van u, de levende God, mogen horen. En neem zo alle belemmeringen weg die in ons en om ons heen kunnen zijn. Sterk ook in het spreken. Al hebben we grondig studie gedaan van uw woord. En al doen we ons best om het zo goed mogelijk te brengen. Al nemen we misschien alle hulpmiddelen ter hand om te kunnen preken. Het heeft helemaal geen zin. Dat brengt uw woord niet tot in het hart. Wilt u daarom ook maar alles wegnemen wat we aan hulpmiddelen de kansel hebben meegenomen? En schenk ons de gave van uw geest. Want het is alleen uw geest die zondige mensen bekwaam maakt om uw woord uit te leggen. En het is alleen uw geest die ervoor zorgt dat het woord recht wordt gesneden, zodat dat woord op die plaatsen komt waar het moet zijn. En dat woord wordt gericht aan die persoon, wat op dat moment nodig is. Of dat nu een woord is van vermaning of vertroosting, tot onderwijzing of tot sterking. Heere, u weet het. En mogen we dan ook zo de woorden ontvangen van u, dat een ieder zich aangesproken mag weten. En dat uw woord zuiver mag worden bediend. Wilt u dat niet alleen geven hier, maar geef dat ook op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Er is zoveel verwarring en verdeeldheid in ons land. Ook onder theologen. Ook onder predikanten. Heere, mag uw woord toch in alle zuiverheid worden gebracht. Dat er niet van wordt afgeweken, niet wordt afgedaan van de waarheid van uw woord. Wilt u daar zelf voor zorgen? En zo uw koninkrijk uitbreiden. En ervoor zorgen dat uw naam wordt verheerlijkt. Heren, we hebben ook alle reden om uw grote naam te danken. We mogen hier nog zijn. U hebt in de achterliggende week niemand van ons weggenomen. Mag er ook de lofprijzing in ons hart zijn. Om u daarvoor erkentelijk te danken. Zo mag er ook bijzondere reden tot dankbaarheid zijn bij onze broeder Van Driel. En met hem willen we u hartelijk danken dat de staaroperatie geslaagd is. Dat u hem daardoor hebt geholpen. Dat u de artsen hebt gezegend zodanig dat het allemaal mocht gaan. En nu hij helder zicht ontvangt, bidden we u of u hem ook wilt zegenen. Maar dat hij met dat heldere zicht ook u mag danken. U mag herkennen en geef hem bovenal een geestelijk oog om al die weldaden op te merken en te zien. Bidden we ook voor de vele nood die er is in deze wereld. Deze week werden we opgeschrikt door het bericht van een vliegtuigongeval. Mensen die van het ene op het andere moment, en zo is het toch ten diepste altijd, voor de eeuwigheid werden geplaatst. Mensen die een geliefde moeten missen. En velen die in ziekenhuizen zijn opgenomen. We bidden voor al die slachtoffers van die ramp. En bidden we vooral ook dat deze gebeurtenissen een roepstem zullen zijn. Niet alleen aan het hart van degene die het treffen. Maar ook aan ons hart. Heere, u hebt geen lust in onze dood. Maar het feit dat u ons deze morgen hier samenbrengt, laat u ons toch wel op een hele bijzondere manier zien dat u lust hebt in ons leven. Heere, pas uw woord dan ook zo toe. Deze morgen. En wilt u zo naar ons horen als wij tot u bidden. Doe niet met ons naar onze zonden, naar onze ongerechtigheden. Maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die de hof heeft betreden en in het gebed het lijden heeft aanvaard, om in die weg de zonde en de schuld van uw volk weg te dragen. Heere, mogen we zo ook uw lijden in deze weken recht betrachten. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Dan zingen we ter inleiding op de prediking Psalm 6, de versen 3, 4, 6 en 9... Psalm 6, vers 3. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen in deze jammerstaat. Hoe lang zal ik nog klagen? Hoe lang uw gramschap dragen, o Heere, mijn toeverlaat? Psalm 6, vers 3, 4, 6 en vers 9.
Nee.
Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. 138 vers 4 zingen we aan het einde van deze van de preek na het amen. 138 vers 4. Geliefde gemeente, het thema voor de preek is Christus worsteling in Gethsemane. Christus worsteling in Gethsemane. Drie gedachten. Allereerst tot het gebed gedreven, in het gebed gestreden en in het gebed gesterkt tot het lijden. Dus Christus worsteling in Gethsemane, tot het gebed gedreven, in het gebed gestreden en in het gebed gesterkt tot het lijden. En uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg. Zo lezen we aan het begin van ons schriftgedeelte in Lucas 22. De Heer Jezus was die avond met zijn discipelen in de opperzaal. De zaal waar ze het Pascha hebben gevierd. Het is die avond dat Judas de zaal heeft verlaten en zijn duivelsplan, om zijn duivelsplan te volvoeren. Het is die avond dat Petrus werd gewaarschuwd voor de Satan die erop uit is om hem te ziften gelijk het tarwe. Op die avond zijn meerdere gesprekken gevoerd en ze worden kort en kernachtig in Lucas 22 beschreven. En de discipelen die zijn verward. Ze zijn onthutst. Ze begrijpen niet veel van de woorden van hun meester. Zeker niet wanneer hij spreekt over zijn aanstaande lijden en sterven. En dan na die gesprekken verlaten ze de opperzaal en gaan ze de kilte en de duisternis van de nacht in. Ze verlaten de stad. Ze steken gezamenlijk de beek Kidron over en gaan naar de Olijfberg. En die beklimmen ze zo tot ongeveer halverwege, want halverwege die berg is een hof. Die hof, die heet Gethsemane. Gemeente, als we die geschiedenis zo lezen, dan is er op het eerste gezicht eigenlijk niets bijzonders aan de hand. Immers, hij was gewoon om naar die hof te gaan. Daar was hij dus met zekere regelmaat. En zo lezen we aan het slot van het vorige hoofdstuk dat de Heer Jezus dagelijks in de tempel leerde en dat hij ook dagelijks de nachten doorbracht op de Olijfberg. Nu, wat deed hij daar eigenlijk? Nou, ongetwijfeld zal de Heer Jezus daar ook hebben gerust. Net als wij mensen had ook hij rust nodig. Om ook weer gesterkt de volgende dag weer het werk te kunnen hervatten. Maar dat was het niet alleen. En zeker als we letten op welke betekenis een berg heeft in het leven van de Heer Jezus, dan zien we dat hij de berg zoekt om een nog andere reden. De berg is in de evangeliën de plaats waar Jezus gemeenschap zoekt met zijn Vader. Hij beklom de berg om te bidden. Waarom? Waarom moest hij als de Zoon van God eigenlijk bidden? We moeten nooit vergeten dat hij als de Zoon van God waarachtig mens is geweest. Ik kom daar straks nog meer op terug, maar ook hierin blijkt dat hij zwak is geweest. Dat hij ons zwakke lichaam heeft aangenomen. Ons verderfelijke lichaam, zegt Gods woord. Dat hij dus met lichaam en ziel echt mens is geweest. Een mens zoals u, jij en ik. Met beperkingen. Met zwakheden. We lezen immers in de geschiedenis dat de Heer Jezus vermoeid is. En dat hij rust zoekt. En we lezen van hem dat hij pijn kende. We lezen dat hij zuchtte. We lezen dat hij weende, huilde, hartstochtelijk huilde. De Heer Jezus kende ook honger. Alle dingen is hij aan ons gelijk geweest. Dat wil niet alleen zeggen dat hij zwak was, zoals wij zwak zijn. Maar dat wil ook zeggen dat hij volkomen afhankelijk was. Afhankelijk van zijn Vader. En elke keer wanneer hij de berg opgaat om te bidden, zoekt hij gemeenschap met zijn Vader. En in de weg van het gebed werd zijn ziel gesterkt. En ontving hij nieuwe moed en nieuwe krachten om de weg van gehoorzaamheid te gaan. Ja, want dat was de weg die hij moest gaan. Daarvoor was hij immers in deze wereld gekomen. Om te zoeken en te redden dat verloren was. En dat werk dat kon hij alleen maar doen in volkomen afhankelijkheid van zijn Vader. Dat kon hij alleen maar doen in die beoefening van die gemeenschap met hem. Zo is heel zijn dienstwerk een werk van afhankelijkheid geweest. En er ging geen nacht voorbij. Of hij zocht het gebed. Gelijk hij gewoon was, vertrok hij naar de Olijfberg. Ja, maar dat is toch eigenlijk heel ongewoon. Als we bedenken dat dit de vooravond is van zijn lijden en sterven. Een avond vol gevaar. Een avond waarvan wij zouden zeggen, dan zoek je bescherming, dan zoek je een schuilplaats. Een avond waarvan hij wist dat hij verraden zou worden door Judas. Dat hij wist dat straks die overpriesters zouden komen met dus die bende soldaten om hem gevangen te nemen. En toch volhardt hij in zijn gewoonte. Als hij naar de hof gaat, dan vindt hij daar geen bescherming. Toch gaat hij naar de hof. Ja, juist nu gaat hij naar de hof. Juist nu, nu zijn lijden en sterven dichterbij komt, wordt hij gedreven tot het gebed. Juist nu zoekt hij hulp en bijstand bij zijn Vader. Juist nu. Nu hij allemaal nood en benauwdheid kent in deze benauwde uren. En dan lezen we dat zijn discipelen hem volgen tot aan de ingang van de hof. En dan gaat hij alleen verder. Een steenworp afstand. Dat is zeg maar zo'n 50, 60 stappen verder. Echt alleen. Want hij moet die weg van, de weg van lijden alleen gaan. De discipelen kunnen hem daarin niet volgen. Hij gaat alleen. Eigenlijk staat er dat hij zich losrukt, zich afscheurt van zijn discipelen. En zo gaat hij die hof binnen. En tussen die ruwe stammen van de olijfbomen zakt Jezus door de knieën. En bid. We zien hier geen mens die onverschrokken de dood tegemoet treedt. Nee, hier is een mens aan het worstelen voor het aangezicht van God. De Heer Jezus wordt hier gedreven tot het gebed wanneer hij de weg van het lijden moet gaan. Bij ons kan heel gemakkelijk de gedachte opkomen dat hij... Ja, dat hij natuurlijk moest lijden en dat dat ook wel zwaar is geweest. Maar ja, gelukkig dat hij ook echt God was. Want daardoor kon hij toch eigenlijk ook wel weer het lijden heel gemakkelijk dragen. Nou zeker, hij was ook echt God. Dat is zeker waar. Maar dat wil niet zeggen dat hij daardoor minder mens was. Dat wil dan ook niet zeggen dat lijden voor hem minder verschrikkelijk is geweest. Dat wil niet zeggen dat hij minder bang is geweest. Dat hij minder bedroefd was. of dat hij minder vermoeid was. Nee, we moeten dat volledig laten staan. Wanneer hij de hof betreedt, zo lezen we in een van de andere evangeliën, dan zegt hij, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dan voelt hij op dat moment hoe de angst van het lijden en sterven hem van alle kanten overweldigt. We lezen dat hij in zware strijd is. Dat is een strijd die hij in alle vezels van zijn bestaan voelt. Hier zien we niet de Zoon van God die vier overeind blijft staan in de hof, omdat hij toch de Zoon van God is. Wij zien hem hier, nee, niet als een man, maar als een worm over de grond kruipen. Hij wordt gedrongen tot het gebed, nu het lijden zo zwaar wordt. Gemeente, ligt daarin voor ons ook niet een les. Als het gaat over het gebed, worden wij ook wel eens tot het gebed gedreven. Oh nee, dat zal nooit zo kunnen zoals het bij de Heer Jezus was. Daarin was hij uniek. Daarin was zijn lijden zo zwaar, dat kunnen wij niet bevatten. Hij die geen zonde gekend nog gedaan had. Hij die hier geroepen wordt om het lijden te aanvaarden. Hoe zwaar dat is geweest, dat is met 1000 boeken nog niet te beschrijven. Maar als wij nou in nood zijn, en als wij nou verdriet kennen in ons leven, ja, waar brengt ons dat dan? Verdriet omdat u een geliefde moet missen? Verdriet en pijn omdat u ziekte kent in uw leven? Neergebogen wanneer u veel zorgen kent in uw leven? Waar brengt u dat? Maar heel in het bijzonder als we denken aan de geestelijke nood. Wanneer u neergebogen bent omdat uw geweten u aanklaagt. Dat u tegen al Gods geboden hebt gezondigd en geen daarvan hebt gehouden. Wanneer het zo koud en kil is in uw hart. Omdat u wel weet dat de zonde heerschappij heeft in uw leven. Of omdat u ervaart dat u Gods vriendelijk aangezicht moet missen. En dat is zo bitter. Waar brengt u dat dan? Dringt u dat tot het gebed? Want alles wat we zoeken buiten het gebed om aan troost en aan moed en aan kracht en om Gods vriendelijk aangezicht weer te mogen zien, te mogen ontmoeten, dat is allemaal te vergeefs. Echte troost en echte vrede zullen we alleen vinden in de weg van het gebed. Het gebed is ook het machtigste middel in de strijd tegen verleidingen en verzoekingen die op ons afkomen. De verzoekingen van de duivel, de verleidingen van de wereld, de arglistigheid van ons eigen hart. Heeft u dat wel eens op de knieën gebracht? En het u doen uitroepen tot God? Dat de Heilige Geest u zo leidt dat u het met die psalm kunt zeggen, ik roep Heer tot angst, tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed als ik u aanroep in mijn noden. Misschien is er hier wel iemand die moe gestreden is. Iemand die er niet meer tegenop kan. Die het allemaal niet meer kan dragen. Wat dan? Als je nou niet meer kunt bidden, is het dan hopeloos? Nee, gemeente. Al kunnen we misschien niet meer dan zuchten. Er is een hoge priester in de hemel die altijd bidt. Die altijd bidt omdat hij hier in deze geschiedenis voor de zijnen door het stof kruipt en worstelt om het lijden te aanvaarden. Het lijden dat nodig is tot verzoening voor de zonde en de schuld. Hij is degene die hier, als hij in de hof kruipt, met zwakte en moeite wordt beladen. En zo is hij in alle dingen verzocht geweest. En daarom kan hij ook in alle dingen, hoort u dat? Alle dingen medelijden hebben. Moet u een moeilijke levensweg gaan? Hij is de medelijdende hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest. Zit u zo vast in de strikken van de zonde? Bent u zo'n dwalend schaap dat de herder heeft verloren? Hij is een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. En om de zwakheid van zijn volk heeft hij die zware last gedragen. En dan is er geen strijd en dan is er geen lijden waarin hij niet is verzocht geweest. En zo hebben we gelezen in Hebreeën dat hij een hoge priester is die genade en barmhartigheid schenkt om geholpen te worden te bekwame tijd. Zo moeten we het vooral van hem verwachten. Maar laten we dan in de tweede plaats ook zien hoe hij dan werd verzocht. Als we letten op zijn gebedstrijd. Ja, dan moeten we letten op de woorden van het gebed dat de Heer Jezus bidt in vers 42. Vader, of gij wilde dat deze drinkbeker van mij, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Waarom bidt de Heer Jezus eigenlijk deze woorden? Is het zoals sommigen verklaren dat hij hier toch probeert om onder het lijden vandaan te komen? Probeert hij hier God op andere gedachten te brengen? Zegt hij eigenlijk hier toch niet dat hij niet gehoorzaam wil zijn aan de wil van de Vader? Nou, wanneer we deze verklaring leggen naast de beschrijvingen zoals we die vinden in de evangelie, dan is er toch geen reden voor om dat te denken. Want hoe helder klinkt het in de evangelie door dat hij in deze wereld is gekomen om de wil van God te doen. En het Oude Testament spreekt daar immers ook van. Als u denkt aan Jesaja, de leidende knecht des Heren. Als u denkt aan Psalm 40, waar de dichter profetisch zingt over de Messias. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewand. En getuigt hij ook zelf niet in zijn leven dat daarin het leven is. Het leven is daarin wanneer hij de wil van zijn Vader doet. Om de wil van zijn Vader te doen, dat was zijn spijzen. Dat was zijn eten en drinken. Dat was zijn leven. En voordat hij de hof binnentreedt, zegt hij het immers tegen zijn discipelen dat hij moet lijden en sterven. Nee, hij zoekt hier niet de drinkbeker te ontkomen. Want wanneer hij dan dit gebed bidt, dan komt daar direct achteraan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het gebed van de Heer Jezus wordt gebeden onder de koepel, uw wil geschieden. Ja, maar wat wil dat dan zeggen? Dat hij bidt dat die drinkbeker aan hem voorbij mag gaan. Nu, we zien hier in deze geschiedenis hoe de middelaar worstelt in zijn eigen ziel om die weg van gehoorzaamheid te gaan. Om die te gaan tot het einde. En om die weg te gaan, huivert zijn ziel van alle kanten. Hij werd verbaasd en beangst. Zo lezen we in Marcus. De Heer Jezus heeft aan de lijve ervaren wat het is om gehoorzaam te zijn tot het bittere einde. Tot het einde van zijn leven. En daarom klaagt hij zijn nood bij de Vader uit. Vandaar die vraag of de drinkbeker aan hem voorbij mocht gaan. Want in de hof ervaart hij hoe zwaar het lijden hem valt. En hoe zwaar het hem valt om de gehoorzaamheid te volbrengen. Maar die beker kan niet voorbij gaan. Die wil hij ook niet voorbij gaan. Want de Vader had zijn volk zo lief. Dat de drinkbeker wel gedronken moest worden. En de zoon was één in die liefde. Waardoor hij zijn leven beschikbaar stelde. De zoon heeft geleden uit liefde tot de Vader. Maar die weg kon hij alleen gaan in volkomen gehoorzaamheid. En dat heeft hij moeten ervaren. Zo moeten we ook de woorden uit Hebreeën 5 lezen, het 8e vers. Waar staat dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat wil zeggen dat hij uit eigen ervaring kon spreken wat het is om beproefd te worden. Beproefd te worden om gehoorzaam te zijn en te blijven. Hij kon spreken uit praktijk. Maar die heeft hij geoefend in de leerschool van het gebed. Waar was die drinkbeker nou mee gevuld? Wat maakte dat lijden nou zo zwaar? Al in het Oude Testament lezen we van de drinkbeker van God. De beker die God aan de volken geeft. En die gevuld is met de straffen van God. De psalmen en de profeten spreken daar meerdere malen over. De beker van Gods gramschap. De beker die hij uitdeelt aan de goddelozen. Aan hen die niet willen buigen voor de God van Israël. De beker die hij uitdeelt als de maat van de zonde vol is. De beker die dan gevuld is met zijn toorn. Nou, waar is dan de drinkbeker van de Heer Jezus mee gevuld? Is dat gevuld met angst voor de dood? En angst voor het lijden. Nu, hij heeft zeker angsten gekend voor de dood en voor het lijden. De bezoldiging van de zonde is de dood. Hoe zal hij dat op zijn tere ziel gevoeld hebben? Hoe zal hij hebben gehuiverd? Of is die beker gevuld met lichamelijk lijden, waar hij zo tegenop ziet. Als straks de folteraars hem zullen onderzoeken. O zeker, dat lichamelijke lijden veroorzaakt hem ook grote angsten. En toch is dat niet het zwaarste. Is het misschien de duivel die hem verzoekt? Die het niet kan hebben dat de strijd op een hoogtepunt komt en hij zal moeten verliezen. En die nu ziet dat de heiland zo zwak is en hij nu juist zijn vurige pijlen op de heiland afvuurt. Maakt dat het lijden zwaar? O zeker, ik geloof dat het lijden is zwaar door de aanvallen van de duivel. Maar wat is nu zwaarder dan de aanvallen van de duivel? Wat is nu zwaarder dan het lichamelijk lijden? Wat is nu zwaarder dan opzien tegen de dood? Er is iets wat zwaarder is. Is dat niet de last van de wet? De drinkbeker die hij aangereikt krijgt van de Vader. Die is van de Vader en niet van de duivel. Die drinkbeker is gevuld met Gods toorn. Met zijn ongenoegen, met zijn gramschap over de zonde. De vloek. Van de wet. Hij werd tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen dat hij de zonde van de zijnen op hem werden gelegd. Hij is de borg die de schuld overneemt. En wat moet dat voor deze zaligmaker zijn geweest die geen zonde kende, nog zonde had gedaan. Hij neemt de zonde op zich, zodat hij eruit ziet als iemand die niets anders heeft gedaan dan zondigen. Luther zegt dat in een van zijn preken zo. Hij werd door God beschouwd alsof hij alle zonden bedreven had die ooit door zijn volk bedreven waren. Alleen zo kon hij middelaar van God en mensen zijn. Al de zonden werden op hem gelegd. Elke zonde van zijn volk drukt op hem. Onze zondige gedachten, onze zondige woorden, onze zondige werken, één voor één drukken ze op hem. Ook de zonde die wij zo gemakkelijk kunnen doen. Zo van, ja, ach, iedereen doet toch wel eens wat verkeerd. Ja, iedereen liegt toch wel eens. Of we vergoeilijken dat door te zeggen van, ja, maar het is ook zo menselijk. Iedereen springt toch wel eens uit de band. Iedereen is toch wel eens op het verkeerde pad. Elke zonde doet hem diep neerbuigen in het stof. Elke zonde van de zijne treft hem tot in het diepst van zijn ziel. Want over alle zonden toornt God verschrikkelijk. Daarom mogen we ook nooit gemakkelijk doen over de zonde. Want de zonde is verschrikkelijk. Zie eens hoe de ziel van de heiland huivert wanneer de drinkbeker van Gods toren hem wordt aangereikt en aan zijn lippen wordt gezet. Gemeente, hebben we zo al eens leren erkennen dat wij zondaren zijn? Hebben we dat nou al eens echt leren beleiden? Dat wij de oorzaak zijn van de zonde. En dat wij daarom Gods toorn over ons uitroepen, over ons afroepen. Kijk, wanneer de Heilige Geest je daar de ogen voor opent, dan is de schuld en de zonde niet meer algemeen. Maar dan komt dat ook heel persoonlijk op je af. Dan ga je erkennen dat het mijn zonde zijn waarover de Heere zo verschrikkelijk toornt. O, en wanneer we in het licht van de lijdende borg gaan zien hoe verschrikkelijk de zonden zijn, nou, dan kunnen we ook niet meer gemakkelijk en goedkoop over de zonde praten. Dan kunnen we daar ook niet zomaar gemakkelijk aan voorbij leven. Maar dan gaan de zonden pijn doen. Dan gaan ze verdriet doen. Kent u dat? Dat het u pijn doet wanneer de Heilige Geest door het woord u aanwijst wat nou uw zonden zijn, zodat het u op de knieën brengt. En het u brengt tot dat ootmoedige belijdenis. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap, dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Kijk, wie in die weg van ootmoedig schuldbelijdenis zicht krijgt op de borg en zaligmaker, die gaat nog meer en nog dieper zien hoe erg de zonde is. Want de zonde wordt nergens zo bitter dan wanneer we ze zien in een lijdende borg en zaligmaker. Als middelaar neemt hij de zondelast op zich. En zo zien we hoe verschrikkelijk de zonde is. Zo zien we ook hoe ernstig God de zonde neemt. Maar we zien dan ook in de derde plaats hoe ernstig God deze middelaar neemt. Want als de Heer Jezus het lijden op zich wil nemen, dan wordt hij hier van de Vader beproefd. Hij wordt hier geoefend in het lijden, opdat hij een volkomen middelaar zou kunnen zijn. Beproefd, zoals in het Oude Testament we lezen dat een offerdier werd gekeurd door de priester, werd beproefd of het een volkomen, bijvoorbeeld een volkomen lam was, of het helemaal gaaf was, er niets aan mankeerde, want alleen een volkomen lam was geschikt voor het offer. Nu, zo wordt hier het lam beproefd, onderzocht of het volkomen gaaf is, om te beproeven of hij de last van de zonde op zich zal kunnen nemen. Daar in de hof van Gethsemane, daar gaat de hel open en wordt de hemel bijna gesloten. Wanneer de drinkbeker aan zijn lippen wordt gezet door de Vader, kijkt hij in de gapende kloof van de hel. En daaronder bezwijkt zijn ziel bijna. Hoe zal hij kunnen volharden tot het einde? Hoe zal hij de woorden kunnen vervullen die hij pas daarvoor nog had gesproken in het hoge priestelijke gebed? Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan. Het lijden drukt zo zwaar, onnoemelijk zwaar. Maar dan lezen we in vers 43 dat de hemel opengaat. En dat er een engel uit de hemel neerdaalt. Een engel. Een dienstknecht van de Allerhoogste God. Hij sterkt hem, zo lezen we. Wat wil dat zeggen? Wil dat zeggen dat de engel hem als het ware ondersteunt? Zodat de last van de zonde voor de heiland minder zwaar is? Nee, dat staat er niet. Het woord dat hier wordt gebruikt voor sterken, dat zouden we ook kunnen vertalen met uithoudingsvermogen. De engel sterkt hem in de strijd opdat hij daaronder niet zou bezwijken, maar de angsten zou overwinnen. En daarin klinkt ook de boodschap van de Vader. Ik wil dat u deze drinkbeker neemt. En dat u die zult leegdrinken tot de laatste druppel. En de engel geeft hem uithoudingsvermogen. Maar daarmee wordt het lijden niet lichter. Integendeel. Het lijden wordt daarmee zwaarder. Want juist wanneer de engel hem heeft gesterkt, wordt zijn lijden verzwaard. O, laat het waar zijn dat de engel aan de ene kant een lichtstraal is geweest uit de hemel. Maar aan de andere kant worden de kleuren van het lijden nu alleen maar donkerder. Want het lijden gaat dieper en dieper. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. Dat staat er nadat hij werd gesterkt door de engel. De drinkbeker van Gods toorn wordt nu helemaal gevuld tot de rand. Het pak van de zonde van zijn volk drukt steeds zwaarder op hem. De zielsinspanningen van de heiland zijn met grote angst verbonden. Hoe wordt hier alles in zijn ziel samengeperst? De engel geeft hem uithoudingsvermogen, opdat hij in zijn zielenstrijd, in het gebed, het niet zou opgeven, maar zou volharden. En zijn angst zou overwinnen. En dan wordt de angst en de strijd zo groot dat het bloed uit zijn poriën drijft. Hij is de middelaar die het pak van de zonde op zich neemt. En daarom is hij een vloek geworden voor de Vader. Maar wil hij nu een volkomen middelaar zijn, dan moet hij het ook uitlijden. Wat een zielenstrijd zien wij hier. Als de zweetporiën druppels bloed geven. Elke zweetporie wordt als het ware een wond. Zijn zweet werden gelijk druppels bloed. Het kostte hem veel. Het kostte hem zijn leven. Het kostte hem bloed. En daaruit blijkt dat hij aan Gods eis voldoet. Ons avondmaalsformulier zegt dat zo treffend. Dat hij van het begin van zijn leven tot het einde alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van Gods wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Druppels bloed vallen op de grond. Het bloed dat hij achterlaat in de hof, wanneer hij straks door een bende soldaten wordt meegenomen, is het bloed van hem die straks wordt bespot en wordt geslagen. En dan vloeit er opnieuw bloed, wanneer de doornen kroon op zijn hoofd wordt gezet. En er vloeit opnieuw bloed, wanneer zijn rug wordt opengeslagen door de gezelslagen. Straks vloeit er bloed langs de kruispaal op de grond, wanneer hij aan de kruispaal is genageld. Het bloed dat verzoening aanbrengt voor al de zonden van zijn volk. En daar in de hof van Gethsemane wordt die last van de zonde op hem gelegd, opdat hij die last zou wegdragen. Want die last van de zonde gaat met hem mee de hof uit, naar Gabbata, naar Golgotha. En daar op Golgotha is het doel bereikt. Daar is hij, staat in de brief aan de Hebreeën, daar is hij geheiligd. Dat wil zeggen dat hij helemaal volkomen opgeofferd is. Daar blijkt dat zijn offer volmaakt, volkomen is. Daar is de vrede aangebracht. Is dat voor u al een wonder geworden? Is hij zo voor u een volkomen middelaar die uw zondepak heeft overgenomen? Dat om uw zonde bloed uit zijn zweetporiën werden gedrukt. Wat een genade. Wanneer je mag weten dat je zonden op hem zijn gelegd. Want dan is het lijdensevangelie niet alleen diep verootmoedigend en vernederend. Maar dan is het ook zo rijk vertroostend. En zegt iemand, maar hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou dat jouw zondepak op hem zijn gelegd? Nu zegt de schrijver aan de Hebreeënbrief, dat zijn nou allen degenen die van hem zijn. En wie zijn dat? Nou, dat is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn. Want voor hen is hij een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Nou, wie zijn dat? Die hem gehoorzaam zijn. Dat zijn degenen die door een waar geloof aan hem verbonden zijn. Dat zijn degenen die hebben geleerd wat het is om te sterven aan zichzelf. En het leven buiten zichzelf te zoeken in hem. Dat is gehoorzaam zijn aan hem. Ja, zegt iemand, maar daar ligt nou mijn probleem. Want dat kan ik niet. En ik ervaar ook dat ik dat ten diepste helemaal niet wil. En er is nog zoveel onbekeerdheid in mijn leven. En er is nog zoveel ongeloof. En mijn trouw aan de Heer is onvolkomen. Mijn gehoorzaamheid is niet volkomen. Hoe moet dat dan? Nou, die gehoorzaamheid kunnen wij ook niet opbrengen. Maar weet u wat nou zo rijk is? Dat wat wij nou niet kunnen, dat wordt nou volbracht in Christus. Want zo lezen we immers dat hij volkomen gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft als middelaar volkomen gehoord naar zijn vader. Hij is gehoorzaam geweest tot het einde. Maar daarmee heeft hij ook de gehoorzaamheid voor de zijnen verdiend, verworven. En het is de geest van Christus die ervoor zorgt dat zij ook met ter daad gaan gehoorzamen. Hij schenkt gehoorzaamheid juist aan degene die daar nou om verlegen zijn. Want als het u nou aan gehoorzaamheid ontbreekt, dan mag u het van hem verwachten die in zijn diepe lijden hier in de hof en straks op Golgotha gehoorzaamheid heeft geleerd. En die gehoorzaamheid, die wil hij nou uitwerken in het leven van zondaren. Van hen die van zichzelf ongehoorzaam zijn. Is er hier iemand die altijd nog ongehoorzaam is? Die niet gehoorzaam wil worden? Die niet wil sterven aan zijn eigen ik? Wat erg wanneer we het lijden van deze middelaar, wanneer het lijden van deze middelaar voor ons nog nooit betekenis heeft gekregen. Dat is erg. Want als we in ongehoorzaamheid voortleven, zonder middelaar, dan vergaan we onder Gods toren. En hoe verschrikkelijk Gods toren is, wordt dat niet getekend in deze geschiedenis? In deze lijdensgeschiedenis? Want het lijden van deze middelaar laat zien hoe verschrikkelijk Gods toren is over de zonde. Onder Gods toren is het eeuwig nacht. Wie ongehoorzaam blijft, de toren van God blijft op hem. Nou roept het evangelie u deze morgen toe. Bekeert u en gelooft het evangelie. Ga met uw ongehoorzaamheid tot deze middelaar. De middelaar heeft de drinkbeker van Gods toren aanvaard. En dan is er geen zonde te veel of te groot. Dan is er geen ongehoorzaamheid die te hardnekkig is. Waaronder hij niet zijn schouders heeft gezet. En heeft weggedragen aan het vloekhout op Golgotha. Dan zegt iemand, maar ik zondig al zo lang en ik ben al zo lang ongehoorzaam. Ja, wat wilt u daar nou mee zeggen? Wou u nou zeggen dat er daarom dan toch geen ruimte is bij deze zaligmaker die volkomen gehoorzaam is geweest? Weet u hoe u bij Christus moet komen? Hoe u nu met tot hem moet gaan? Niet met uw opgepoetste leven. Niet met uw goede voornemens om het nu eens anders te doen. Niet met uw bekering en ook niet met uw geloof en ook niet met uw bevinding. Tot hem moet u gaan. Met uw zondepak. Met die zware last van de zonde. Want hij heeft die zware last van de zonde op zich genomen. Hij heeft het lijden aanvaard. En hij draagt die zonde weg tot aan het kruis. Opdat zijn gerechtigheid de uwe wordt. Zo wordt het zondepak op zijn schouders gelegd. Bekende boek van John Bunyan, De Christenreis naar de eeuwigheid, spreekt ook in die beeldende taal over het pak van de zonde. U kent dat verhaal toch, denk ik wel, dat Christen op reis is. Op reis is met een zware last op zijn rug. Een last waarvan hij verlost wil worden. En met die zware last is hij onderweg naar de hemelstad Sion. En Bunyan beschrijft dan dat Christen onderweg is en dat hij dan op een gegeven moment op een hogere gelegen plaats komt. Waarop een kruis staat. En wat lager ligt een geopend graf. En zodra Christen bij het kruis komt, dan glijdt dat pak van zijn schouders en rolt dat zo naar beneden in het geopende graf. En Christen zag het pak van zijn zonde niet meer. Hij heeft mij vrede gegeven door zijn lijden. En het leven door zijn dood. Mag u zo op hem zien? Als de middelaar die u verlost van uw zondepak. Oh, dan kan er het ene moment zijn dat u daar zicht op hebt. En dan kan het een ander moment zijn dat de nevels optrekken en dat u er helemaal niets meer van ziet. Dan kan het stormen in uw leven, dan kan het aangevochten worden. Ja, dan kan de angst van de schuld en van de dood ons overweldigen. Maar hij is het die in zijn lijden, in angst en nood, de vrede heeft aangebracht. En daarvoor werd zijn zweet grote druppels bloed gelijk. Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. En daarin ligt de zekerheid van de zaligheid van de zijnen. Zodat het dan toch waar wordt. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt? Uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, zo bent u toch die roep hoort. Als die ook deze morgen tot u werd opgezonden. O levensbron, wil bijstand zenden. Wilt u in gena op ons neerzien. Al worden wij omringd door tegenspoed. Al moeten wij eronder bezwijken. U bent het toch. Die uitkomst schenkt. Niet om ons, maar om hem die het lijden heeft aanvaard. Die de zwaarte en de diepte van het lijden heeft doorvoeld. en heeft doorleefd. Hij die de vrede heeft aangebracht. Heren, mogen we zo een beroep doen op hem, als wij tot u roepen. Wees u zo nabij, die tot u zuchten, die tot u roepen. En betoon dat u zo'n zaligmaker bent, Heere Jezus, die voor allen die, voor wie de zondelast te zwaar is, u die hebt weggedragen tot aan het vloekhout op Golgotha. Heer, u kent ze ook, voor wie dit toch vreemd is, die hun schouders ophalen voor die werkelijkheid, dat u torent over de zonde, voor wie dat nog nooit echt nood is geworden. O Heere, wilt u ze tot stilstand brengen? Wilt u ze bekeren? Het zij door de werkelijkheid van uw toorn onder ogen te zien. Het zij dat ze getrokken worden door uw liefde. Heere, wordt u ze te sterk. Breid zo uw koninkrijk uit en zegen zo de prediking van uw woord. Heb dank voor alles wat u gaf deze morgen. Dat u kracht gaf om ook te spreken, dat we mochten luisteren. Zegen ons voor het verdere van deze dag. Mag deze dag aan u geheiligd zijn. En mag dat ook deze dag in ons leven blijken. En brengt u ons ook vanavond in getrouwheid weer samen, voor zover dat mogelijk is, we daartoe in staat zijn. Dat het ook de liefde van ons hart is om verder onderwijs van u te ontvangen. Om verder gevoed en getroost door het leven te gaan. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige en over al het zondige. En aanvaard onze dank en hoor ons om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 42 en daarvan het derde vers. Eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.